Romeinen 6 waren we gebleven bij vers 11. Niet de opname was vorige keer een beetje mislukt, dus dat was tot vers 7 of 8 of zo. Maar wij zijn tot vers 11 gebleven. Wat ik wil doen is die vers 1 tot 10 nog even doorlezen. Want het is al 3 weken geleden dat we hier waren. Dus even ons geheugen weer even opfrissen. En gewoon even die versen doorlezen. Romeinen 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan uitspreken? Wat zullen wij dan zeggen? Laten wij doorgaan met de zonde, opdat de genade toeneemt. Zullen wij in de zonde blijven, heeft de Statenvertaling. Opdat de genade toeneemt. Nog even teruggrijpend op waar dit op teruggrijpt. Dat is namelijk Romeinen 5, vers 20. Daar staat waar de zonde te meerder is geworden. Daar is genade uitermate overvloedig. Dus waar zonde toeneemt, daar neemt genade meer dan evenredig toe. Dat is eigenlijk de boodschap die Paulus in Romeinen 5 naar voren brengt. Ja, en het logische zou dan, de logische vraag, nou ik weet niet of die zo logisch is, maar de vraag die men zou kunnen stellen is dan, oké, zullen we dan maar in de zonde blijven opdat de genade dan toeneemt? Nou, dat is de vraag die Paulus voorlegt in 6 vers 1. En daarop zegt hij, mogen het niet gebeuren, hè? Of volstrekt niet. Dat zij verre. Hoe zullen wij die stierven aan de zonde daarin nog leven? Overigens moet ik nog wat zeggen over vers 1. Ik weet niet eens of ik dat vorige keer gezegd heb. Als het gaat over blijven in de zonde of over doorgaan met de zonde of hoe je dat ook wilt zeggen. Dan gaat het niet over een gelovige die incidenteel in zonde valt. Dan gaat het hier in Romeinen 6 gaat het echt over het innemen, het staan in een bepaalde positie. Zonde, leef je onder de zonde? Of nee, laat ik het zo zeggen, leef je onder de wet en dus onder de zonde? Hè, word je beheerst door de wet en dus door de zonde? Of leef je in, uit, onder, hoe je het ook wilt zeggen, de genade? Daar gaat het over. En als we dan in zonde zouden blijven, dan is het niet dat wij zondigen, want we zondigen allemaal. Maar dat we, dat we daarin staan, in die positie. Nou, Paulus zegt, mogen het niet gebeuren, hoe zullen wij die stierven aan de zonde? Of wij die voor de zonde gestorven zijn, staat de vertaling. Hoe zullen wij die stierven aan de zonde daarin nog leven? En wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt, is dat we voor de zonde gestorven zijn door onze eenwording, onze doop, één plant geworden zijn met Christus. We zijn met hem gestorven en dus dood ten opzichte van de zonde. Hoe zullen wij die stierven aan de zonde daarin nog leven? In de dood, met de dood is geen gemeenschap, daar is geen leven. Dus hoe zullen wij, als we voor de zonde gestorven zijn, daarin dan nog leven? Of zijn jullie onwetend dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn of worden, in zijn dood gedoopt worden? Dit is dus ook, dat dopen, we hebben het vorige keer ook over gehad, is een synoniem voor eenwording met of vereenzelviging met. Het gaat niet over water. Het wordt weliswaar uitgebeeld door die waterdoop. Maar hier gaat het over de vereenzelviging. En dat wordt hier de doop in Christus. Jezus wordt het genoemd. Of zijn jullie onwetend dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, in zijn dood gedoopt worden? Ja, want we zijn één met hem geworden. Wij werden dan samen, vers 4, wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. We zijn dus één geworden met Christus, met hem begraven, met hem gestorven en met hem opgewekt. En Romeinen 6 gaat over die waarheid, maar ook over de praktische, hoe zeg je dat? De praktische consequentie of de praktische toepassing van die doop of die vereenzelvering met Christus. Namelijk als we met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn, dan zouden wij nu al in dit leven in nieuwheid van leven wandelen. Dat is dood voor de zonde en levend voor God. Niet onder de wet, maar onder de genade. En dat wordt op vele manieren in dit hoofdstuk naar voren gebracht. Want indien wij samen geplant zijn, vers 5, in de Statenvertaling één plant geworden met, ook van die synoniemen voor die eenwording, indien wij samen geplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Ik heb vorige keer gezegd, dit gaat niet over de toekomst, dit gaat over ons praktische leven nu. Als wij samen geplant zijn, of gedoopt zijn, of één gemaakt zijn met hem in de gelijkenis van zijn dood, dan moet het ook zo zijn dat wij het zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Dat is wat er staat. En dat zullen, dat lezen wij vaak als een toekomende tijd. Ik heb volgens mij vorige keer gezegd, je moet het vergelijken met het Duitse sollen, en dat betekent moeten. Als het één zo is, moet het ander ook zo zijn. Het één is een logisch gevolg van het ander. Want wij weten dit, ook weer weten, wij weten dit, dat onze oude mens meegekruisigd werd. Onze oude mens is dus met Christus gekruisigd. Wij weten dit, dat onze oude mens meegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Nou, hier stopte de opname dus ongeveer vorige keer. Dus ik heb het even teruggeluisterd, het laatste stukje. Onze oude mens werd meegekruisigd, opdat het lichaam van de zonde, niet ons lichaam wordt hier niet gedaan, want ons zaten we hier niet, maar het lichaam, namelijk dat van de zonde. Die zonde, die wordt hier niet gedaan. Dat staat hier. Onze oude mens is meegekruisigd, opdat het lichaam, dat van de zonde, namelijk dat van de zonde, teniet gedaan zal worden. Of het wordt ook wel vertaald dat teniet gedaan met buiten werking gesteld. Dat heeft geen uitwerking meer. En als je dat niet begrijpt, dan staat het erachter wat het betekent. Namelijk, en wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Wij zijn dus geen lijfeigenen, dat is een slaaf, wij zijn geen lijfeigenen meer van de zonde. En wij dienen dus ook de zonde niet. Want wij stierven voor de zonde en we zijn met hem opgewekt, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want wie sterft, is rechtens vrij van de zonde. Ja, van een heleboel meer, natuurlijk. Van schuld, van je hoofdpijn, zeg ik altijd. Ben je ook verlost? Ja, je bent van een heleboel verlost als je gestorven bent. Wie sterft is dus ook rechtens vrij van zonde. Je bent ook vrij van de zonde. Indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Hier weer precies hetzelfde, dat zullen is vergelijkbaar met het Duitse sollen. En dat betekent als het één zo is, indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook met hem, dat het ook zo is, dat wij met hem leven. Dit gaat niet over de toekomst. Natuurlijk is dat ook een waarheid, dat we samen met hem zullen leven. Maar Romeinen 6 gaat over de praktische toepassing, de praktische consequenties van onze eenwording met Christus nu in dit leven. We zouden in nieuwheid van leven wandelen. Dat was vers 4. En hier staat dat wij nu met hem zullen leven. Omdat wij weten, derde keer dat we iets zouden weten, omdat wij weten dat Christus, die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Christus stierf eens en voor altijd. En hij sterft niet meer. Hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. En dit hoofdstuk gaat over slavernij van de zonde tegenover slavernij van de gerechtigheid. Allemaal termen die we straks gaan tegenkomen. Slavernij van de dood. En hier staat dat het voor Christus zo is dat de dood niet meer over hem heerst. Geen heer meer is van hem. Want hij stierf eens en nu leeft hij en hij heeft de dood achter zich. En wat zijn dood betreft, stierf hij eens voor altijd voor de zonde. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En nogmaals, de praktische toepassing voor ons van deze verse is dat wij één met hem zijn en dat wij met hem gestorven zijn en dat wat zijn dood betreft stierf hij eens voor altijd voor de zonde. En dat zou voor ons ook zo zijn. Voor ons is dat ook zo. Wij stierven met hem, dus wij stierven ook eens voor altijd voor de zonde. En wat ons leven betreft, leven wij voor God. Dat staat hier ook van Christus. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Wij zijn één met hem, dus wat hem aangaat, gaat ons ook aan. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En dat is dan ook wat hij in vers 11, schakel ik even over, wat hij in vers 11 zegt. Dat is het volgende vers waar we dan terechtkomen. Zo ook jullie, terugwijzend naar Christus, waarover die vorige verse ging, zo ook jullie. Reken jezelf dood te zijn voor de zonde. Net als Christus, hij stierf voor de zonde, hij stierf eens voor altijd voor de zonde. En dat hij nu leeft, leeft hij voor God. Zo ook jullie. Reken jezelf dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Als je het mij vraagt, is dit het sleutelvers van dit hoofdstuk. De conclusie, hè? Zo ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Ja, wij zouden dus onszelf dood rekenen voor de zonde en levend voor God, net als Christus eens stierf en dus ook dood is voor de zonde en levend voor God. Nou, en wij in hem, wij met hem, want wij zijn één plant met hem geworden, in Christus gedoopt. Wij hebben Christus aangedaan, is ook nog een manier van zeggen van Paulus in de Galatenbrief. Eén met hem, gestorven, dood voor de zonde en levend voor God. Dat rekent, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, want we zijn volgens mij vorige keer wel met het vers geëindigd. Dit woord rekenen, dat komt in de Romeinenbrief, komt dat 19 keer voor. Ik wees net al, toen we die eerste verse doorlazen, wees ik er al op dat er 3 keer staat over weten en onwetend zijn. Nou, dit woord rekenen heeft natuurlijk ook alles met weten te maken. Je kunt pas ergens mee rekenen als je iets weet. En Paulus haalt dat heel vaak naar voren in zijn brieven. Weten jullie dan niet? Ik zit nu in mijn Bijbel, het valt mijn oog op Romeinen 7 vers 1. Dat staat bijvoorbeeld ook, weten jullie dan niet, broeders? En dan komt er weer een nieuw betoog. Maar daarover hebben we het volgende keer. Maar, zei je? Nee, omdat daarvoor het rekenen niet wordt gebruikt. In 7 vers 1 staat, weet gij niet. En ik heb nu geklikt op dat woord rekenen. En dat woord dat woord rekenen komt 19 keer in de Romeinenbrief voor. Nog 15 keer in andere brieven van Paulus. Een hele bekende is natuurlijk deze. Abraham gelooft God en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hoe rekent God? Nou, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Is iemand een gelovige, dan is dat een rechtvaardige voor God. Even terug naar Romeinen 6, vers 11, waar we waren. Dit woord rekenen, logi, zomai, het Griekse woord logizomai, heeft weer verband met het woord logos. En het woord logos, dat betekent woord. Het heeft dus te maken met het woord, met het woord verband houdend, hè, rekenen. Maar woord is ook de, hoe noem je dat, de reden. En logizomai is gewoon, je zou het ook kunnen vertalen met soms met redelijk, hè, dat wat met het woord verband houdt. Maar redelijk is ook weer dat wat rationeel is en wat logisch is. Logizomai, logisch. En rekenen heeft met logica te maken natuurlijk. 1 en 1 is 2. En dat is logisch. En dat wordt geen 3. Het heeft ook met vaststaande dingen te maken. En met vaststaande dingen kun je rekenen. Romeinen 4 vers 3 en 8 vers 18. Maar daar komen we dan nog op natuurlijk. Zegt Paulus, ik reken. Dat zijn dingen die je niet ziet, maar die je weet uit het woord van God. Ik reken dat het lijden van de huidige periode, van deze tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons onthuld zal worden, die aan ons geopenbaard zal worden. Dus het lijden van deze tegenwoordige tijd, Paulus rekende zo, dat weegt niet op, is het niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, een ander mooi voorbeeld van dit woord logizomai, hoe dat wordt gebruikt. Moet ik even terug. In Hebreeën 11, daar staat over Abraham, en daar worden die geloofshelden genoemd. Abraham die Isaac zou offeren, dan staat er in geloof heeft Abraham, wanneer hij beproefd wordt, Isaac aangeboden, Isaac geofferd. En hij die de belofte onthaalt, bood de enig verwekte aan, zijn enig geboren zoon. Hij, tot wie gesproken werd, in Isaac zal voor jouw zaad geroepen worden. In Isaac zal jouw zaad genoemd worden. Isaac was de beloofde zoon en God had Abraham beloofd. In Isaac zal ik voor nageslag, voor zaad zorgen. En toen hij moest offeren staat er, dat Abraham, die rekent dat God in staat is hem zelfs uit de doden te wekken. Zelfs uit de doden op te wekken. En waarvandaan hij hem dan ook in een vergelijkingsbeeld, bij gelijkenis, voor zichzelf terugkreeg. Hij kreeg bij wijze van spreken zijn zoon uit de dood terug, want Abraham rekende, logizomai, Abraham wist, dat, want dat had God hem beloofd, dat zijn nageslacht uit Isaac voort zou komen. Isaac was de beloofde zoon in wie God zijn belofte zou vervullen. En Abraham dacht van, nou, als ik hem dan moet offeren, toen ging zijn geloofslogica aan het werk, nou, dan zal God hem wel uit de doden opwekken. Dat was Abrahams logica. Logizomai. Abraham rekende zo. Nou, dat woord vinden we dus nogal eens in de Romeinenbrief, 19 keer. En er wordt dus heel wat gerekend in de Romeinenbrief. Hij heeft alles met de ratio en het weten te maken. Zo ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde. Wij zouden zo rekenen, want onze ervaring zegt ons soms andere dingen natuurlijk. Hè? Reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Heeft niets met of we dat voelen te maken of dat we dat ervaren te maken. Nee, we zouden zo rekenen. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam. Om aan zijn begeerten, namelijk aan dat van de zonde, om aan zijn begeerten te gehoorzamen. Laat dan de zonde, heersen staat er, letterlijk is het geloof ik koning zijn, ja, dat klopt. Het woord is afgeleid van koning. Laat dan de zonde geen koning zijn, laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam, want wat zou heersen, niet de zonde, maar genade zou heersen. Want genade is uitermate overvloedig, Romeinen 5. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Dat is trouwens opmerkelijk, hè? Er staat Wij zijn weliswaar dood voor de zonde, maar ons lichaam is niet dood. Het is wel sterfelijk, dat staat er wel. We hebben een sterfelijk lichaam, maar zoals Paulus in vers 11 zei, reken jezelf dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus in ons sterfelijke lichaam zijn wij weliswaar dood voor de zonde, maar levend voor God. Nou, ons lichaam is sterfelijk. Dood voor de zonde dus en levend voor Hem. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam om aan zijn begeerte te gehoorzamen. En ook nu komen er soms wat ingewikkelde zinnen wellicht. Dus moeten we daar even de aandacht bij hebben. Presenteer ook niet jullie leden als wapens van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar presenteer jezelf aan God als levenden uit de doden en presenteer jullie leden als wapens van de rechtvaardigheid aan God. Ja, wapens, dat klinkt wat als oorlogstaal. Maar wapenen, ik weet niet wat andere vertalingen hebben. Ik heb de Statenvertaling heeft ook wapens, geloof ik. Ja, wapenen. De NBG ook. Maar het, je zou het ook kunnen vertalen met gereedschap of instrumenten. Dat klinkt wellicht al wat vriendelijker. Presenteer ook niet jullie leden als instrumenten of als gereedschap van de onrechtvaardigheid aan de zonde, want dat is natuurlijk het idee. Ja, jullie leden, dat zijn gewoon onze delen, lichaamsdelen. Daar gaat het over. Leden, delen, dus een anagram heet dat, geloof ik, hè? Dat dat je met dezelfde letters een ander woord kan maken. Maar jullie leden, wij worden ook leden van het lichaam van Christus genoemd natuurlijk. Maar daar gaat het hier ook, daar gaat het ook over lichaamsdelen. Presenteer ook niet jullie leden, jullie lichaamsdelen, als wapens of instrumenten van de onrechtvaardigheid aan de zonde, ten dienste van de zonde. Maar presenteer jezelf aan God als levenden uit de doden en presenteer jullie leden als wapens van de rechtvaardigheid aan God. Nou ja, als je die zin een paar keer doorleest, dan leer je ook weer wat synoniemen. Ja. Wapens van de onrechtvaardigheid aan de zonde, dus onrechtvaardigheid en zonde, die zijn synoniem. Die hebben in ieder geval heel veel overeenkomsten. En dat wordt een paar versen verder weer ongehoorzaamheid genoemd. Het is een hoofdstuk met al die woorden. Paulus zegt telkens vergelijkbare dingen, maar met andere woorden. Je moet het hoofdstuk, zou je dan eens een paar keer door moeten lezen. En dan zie je dat het verschillende manieren van spreken zijn waarop hij de dingen zegt. En geloof is natuurlijk ook nog zo'n synoniem. Ongeloof, onrechtvaardigheid, ongehoorzaamheid, ongeloof. Nou ja, dat is dan de negatieve kant. Dan kun je ook de positieve woorden van herleiden. Presenteren heeft hij het hier over. Presenteer ook niet jullie leden, jullie lichaamsdelen, jullie lichamen als wapens van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar presenteer jezelf aan God. Dat presenteren, dat is opgebouwd uit, uit woorden. Erbij doen staan, presenteren, standplaats geven, staat hier ook nog, helemaal onderin. Daar zo. Dit gaat over het innemen van een bepaalde positie. Dat zei ik net aan het begin al even. En neem je positie in als leden, niet van als wapens van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar neem je positie in als levende uit de doden en als wapens van de rechtvaardigheid. En dit gaat dus echt over de praktische consequentie van wat Paulus eerder naar voren bracht, dat wij één geworden zijn met Christus en nu dus ook in nieuwheid van leven wandelen. Maar ja, ook wandelen, dat heeft natuurlijk gewoon met je praktische leven te maken. En door zo te rekenen, als levende uit de doden, door zo te rekenen, dood voor de zonde, levend voor God, en door zo te rekenen dat wij onze leden in dienst stellen van de rechtvaardigheid aan God, ja, door zo te rekenen en door dat te weten, kunnen wij die positie innemen. Efeze zou zeggen, trekt die wapen, dus ook met wapens, trek die wapenrusting aan. Neem die positie in van, daar worden natuurlijk ook allerlei dingen genoemd. Hè, geloof, redding. Neem die positie in en trek die wapens aan. Dat woord presenteren, Paulus gaat daar verder op in, maar dat is pas in hoofdstuk 12. Daartussen heeft hij nog wat andere dingen te melden. Hierna komt, dat zal jullie niet verbazen, hoofdstuk 7. daar hebben we het dan volgende keer over in Romeinen 8. En Romeinen 9 tot 11 is natuurlijk ook dat is ook bekend. Ja, dat is ook echt een apart gedeelte. En pas vanaf Romeinen 12, zeg maar, dan komt die praktische toepassing. En gaat hij ook verder op wat hij hier naar voren brengt. Ik zal het nog even laten zien in Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik roep jullie dan op, broeders. Naar aanleiding van al het voorgaande wat hij naar voren bracht, en met een beroep op het medelijden van God, op de ontferming van God, dat jullie je lichamen, wat in Romeinen 6 genoemd wordt jullie leden, maar dat jullie je lichamen, je lichaamsdelen voor mijn part, jullie je lichamen presenteren als een levend, sterfelijk lichaam weliswaar, maar als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En ook hier weer, jullie logische eredienst. Of logische dienst. Ook hier weer dat woord logie, van logisomai afgeleid. Redelijke, met de reden verbandhoudend. Met de logos, met het woord verbandhoudend. En wij zouden, wanneer we weten dat we één zijn met hem, één zijn met Christus, met hem één plant geworden zijn, nou, dan is de logische consequentie dat wij onze lichamen zouden stellen, hè, onze lichamen die dood zijn voor de zonde, maar levend voor God, we zouden onze lichamen presenteren of stellen als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En dat is onze logische dienst. Presenteer ook niet jullie leden als wapens van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar presenteer jezelf aan God als levende uit de doden. En presenteer je leden als wapens van de rechtvaardigheid aan God. Want de zonde zal geen heer van jullie zijn. De zonde zal over jullie niet heersen. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wat heerst er dus onder de wet? Onder de wet heerst de zonde. Want de zonde, hier staat gewoon, de zonde zal geen heer van jullie zijn. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, als je onder de wet bent, dan is de zonde wel heer van je. Dan heerst de zonde wel over je. Het heersende beginsel onder de wet is zonde. Maar dat is toch de wet? Mag het wel of mag het niet? Is het zonde of is het geen zonde? En men denkt dat waar je de mens een wet oplegt, dat die zich dan beter gaat gedragen. Nou, dat zij verder. Nee, dat is natuurlijk niet zo. En iedereen weet dat het zo werkt, maar op de een of andere manier, denkt men, zodra het op godsdienstig vlak speelt, dat het dan wel werkt of zo. Iedereen die kinderen heeft, weet dat het niet werkt. Als je tegen een kind zegt dat hij iets niet mag, dat hij het dan zeker gaat doen, of in ieder geval wil doen. Want de bed is de prikkel van de zonde. Die wakkert juist die zonde aan. En in hoofdstuk 7 gaat Paulus daar uitgebreid op in, hoe dat principe werkt. Dus daar komen we nog op. Maar hier staat, dit zijn natuurlijk onorthodoxe uitspraken van Paulus. De zonde zal geen heer voor jullie zijn, zal over jullie niet heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wij zijn dus, het gaat hier ook over heren en slaven hè, in dit hoofdstuk. Nou, ben je beheerst door de zonde, dan ben je een slaaf van de zonde, word je beheerst door de wet, ben je dus een slaaf van de wet en dus van de zonde, maar ben je onder de genade, dan ben je slaaf van rechtvaardigheid, gerechtigheid, van genade. Allemaal zaken die Paulus nog hier naar voren gaat brengen. En voor mensen die uit dankbaarheid, die komen tot geloof en gaan uit dankbaarheid onder de wet leven, die stellen zich dus uit dankbaarheid onder de heerschappij van de zonde. Dat is de consequentie van uit dankbaarheid onder de wet gaan leven. Dan is dus de zonde wel weer heer van je, beheerst de zonde je wel, als je onder de wet bent. Wat dan, zegt Paulus, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Mogen het niet gebeuren. Volstrekt niet. Dit hebben we al een paar keer gezien nu in de Romeinenbrief. Wat dan, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet, mogen dat niet gebeuren. In 6 vers 1 zei hij natuurlijk al, wat zullen wij dan uitspreken of zeggen? Laten wij doorgaan met de zonde? Zullen wij in de zonde blijven opdat genade toeneemt? En ook al in 3 vers 8 had hij gezegd, en het is toch niet zoals wij worden gelasterd en sommigen met nadruk zeggen dat wij zeggen, laten wij de kwade dingen doen opdat de goede dingen zullen komen. In de zin van daaruit voort zullen komen. Zullen wij het kwade doen? Laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt. Want waar, dat was Paulus' betoog natuurlijk, waar de zonde te meerder wordt, daar is genade veel meer overvloedig. En Paulus werd dus blijkbaar gelasterd dat hij zei van laten we het kwade doen, want dan komt het goede daaruit voort. Zullen we doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt? Nee, volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe kunnen wij die voor de zonde stierven daarin nog leven? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Nee, mogen het niet gebeuren. Weten jullie niet, weten jullie niet dat jullie aan wie jullie zelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid, de slaven zijn van wie jullie gehoorzamen? En dan komen er twee opties, twee smaken, meer zijn er niet. Ofwel van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot rechtvaardigheid. Weten jullie niet dat jullie aan wie jullie jezelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid, de slaven zijn van wie jullie gehoorzamen? Ook weer hier dat presenteren. Je bevindt je of in de ene positie, dat presenteren, je standplaats, hoe stond het er ook weer? Erbij doen staan, je standplaats geven, dus jezelf presenteren, jezelf de positie innemen, of als slaaf van de zonde tot de dood, of als slaaf van de gehoorzaamheid tot de rechtvaardigheid. Twee keuzes, want een slaaf, een dienaar, een dienstknecht, dienstbaar, ben je dus blijkbaar als mens. Je moet dan denken aan wat Paulus zegt in Filippenzen 2 over de Heer Jezus. Die heeft de gestalte, de vorm of hoe het er ook staat, de gestalte van een slaaf aangenomen en hij is de mensen gelijk geworden. Dus door mens te worden nam hij de gestaltenis van een slaaf aan. Dus een mens is dienstbaar, een mens is een slaaf. Ja, en dan zijn er twee smaken, ofwel van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot rechtvaardigheid. Het is dus of-of. Weten jullie niet dat jullie aan wie jullie zelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid, de slaven zijn van wie jullie gehoorzamen, ofwel van de zonde, en dat leidt tot de dood. Zonde en dood zijn natuurlijk synoniemen, zijn het niet helemaal, maar het zijn wel, hoe zeg je dat, broertje en zusje. Het een leidt tot het ander. En wij zijn zondaar omdat de dood in ons werkt. Een dood, als we dood wat breder trekken, is dood eigenlijk gewoon een scheiding. Kijk, wij denken vaak bij dood aan het afleggen van het lichaam, maar er is natuurlijk wel meer wat we dood noemen. Als je aan het bellen bent en de lijn valt weg, is de lijn ook dood, dan is er geen communicatie meer, dat is ook scheiding. En als je slaaf bent van de zonde, dan leidt dat tot de dood. Of verderf is natuurlijk ook een mooi synoniem. Want doodgaan is ook verderven. Als iets verderft, dan gaat het ook. Vergaat het ook. En dan gaat het weg. Nou, ofwel van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de rechtvaardigheid. Maar dank aan God, zegt Paulus dan, jullie waren slaven van de zonde. Verleden tijd, hè, is dat. Jullie waren slaven van de zonde. Lijfeigenen van de zonde. Maar jullie gehoorzamen van harte het type onderwijs waaraan jullie werden overgeleverd. Jullie waren slaven van de zonde. Statenvertaling had hier een woord ingevoegd, geloof ik. Even kijken. Ja. Jullie waren slaven, jullie waren dienstknechten, staat dan in de Statenvertaling van de zonde. Maar jullie zijn nu, dat is natuurlijk het idee, nu van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, staat er in de Statenvertaling. Letterlijk staat er aan het type onderwijs. Jullie waren slaven van de zonde, maar jullie gehoorzamen van harte aan het voorbeeld van de leer of aan het type onderwijs waaraan jullie werden overgeleverd. Dit woord, type, is gewoon het Griekse tupon. Als wij zeggen, ik noem maar wat, wijn is een type van nieuw leven, noem maar wat, of Jozef is een type van Christus, dan is dit gewoon het Griekse woord, type. Het voorbeeld. Eigenlijk is een type is een afdruk, hè. Wat een typemachine, wat die doet, die maakt afdrukken. En dat is een type. De afdruk. Dus wij gehoorzamen, jullie gehoorzamen van harte het type, de afdruk van het onderwijs waaraan jullie werden overgeleverd. Nou, wie is dat voorbeeld? Wie is dat type? Wie is die afdruk van het onderwijs waaraan wij werden overgeleverd? Dat is natuurlijk ten diepste, is dat Christus? Hij is het voorbeeld van de leer of... zoals dat in de Statenvertaling staat. Hoe stond het dan? Ja. Van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld van de leer. Nou, hij is dat voorbeeld. Hij is dat type. Bij type onderwijs, als wij dat zo zeggen in het Nederlands, dan denken we ja, aan het soort onderwijs. Hè. Is het technisch onderwijs, is het, weet ik veel, is het HTS, is het MTS, is het MBO, is het HBO. Maar een type is echt, dat is een afdruk. Het is niet zomaar een soort, is een afdruk. En de Heer Jezus Christus is de afdruk van Gods wezen. Hij is het beeld van Gods wezen. En ook het onderwijs waaraan wij werden overgeleverd. Het model van de leer, zou je kunnen zeggen. Maar, nou ja, als het dan gaat om type onderwijs. Hè, Paulus noemt hier een paar dingen in dit hoofdstuk. Dat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Dat was overigens ook nieuw natuurlijk, hè, voor zijn publiek. Niet de wet, maar genade. Of dat, wat ook nieuw tussen aanhalingstekens was, is dat voorheen was dat namelijk verborgen. Dat gelovigen nu delen in de beloften, in de zegeningen, in de positie van de Messias. Dat is ook iets wat Paulus in dit hoofdstuk natuurlijk naar voren brengt. We zijn gestorven, begraven en met Christus opgewekt. Wij delen in zijn positie. Dus de heidenen, de natiën, die zijn één geworden met Christus. De natiën zijn één geworden met de Messias van die aan het Joodse volk beloofd was. Nou, dat was ook, is dus ook een vorm, een type van onderwijs die Paulus bekend mocht maken. Dank aan God, jullie waren slaven van de zonde, maar jullie gehoorzamen van harte het type onderwijs waaraan jullie werden overgeleverd. En jullie die bevrijd worden van de zonde, werden tot slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. Bevrijd van zonde, vrijgemaakt van zonde, en wij werden, want een dienst krijgt dienstbaar ben je als mens, wij werden tot slaaf gemaakt, tot lijfeigenen gemaakt voor de rechtvaardigheid. Ja, dat is wel mooi. Ik kwam een tekst tegen in Petrus, 2 Petrus 2 vers 19. Daar staat dit. Het gaat me niet om de rest van het vers, maar hier staat: want door wie men overmeesterd is, voor deze is hij ook tot slaaf gemaakt. Door wie men overmeesterd is, nou, door wie zijn wij over, wie is onze meester? Door hem zijn wij overmeesterd. En van hem zijn wij ook slaaf. Wij zijn zijn eigendom. Wij zijn door hem overmeesterd, want hij is onze meester. Ik kan ook zeggen, wij worden door hem beheerst, want hij is onze Heer.
Hoe staat
dat in het Grieks? Ja. Volgens mij staat het er precies zo, ja. MBG heeft het ook, zie ik. Door wie men overmeesterd is, voor deze is hij ook tot slaaf gemaakt. Nou ja. Jullie die bevrijd worden van de zonde, werden tot slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. Nou, laten we eerst maar even gaan pauzeren. Dan gaan we na de pauze verder met vers 19.